NT2 in Brussel. Een podcast voor NT2-lesgevers in Brussel.
Met wie spreek je Nederlands?
Ik spreek Nederlands met mijn vrienden naar school. Ja.
En is het gemakkelijk om mensen te vinden om Nederlands te spreken?
Ja, met mensen is het gemakkelijk spraken Nederlands, ja.
Et tu trouves des autres gens pour parler le Nederlands?
Non, c'est pas évident.
Pourquoi
pas? Parce que dès que tu commences à leur parler et qu'ils sentent toi, que tu n'es pas à leur niveau, ils se désintéressent. Ils ne veulent plus continuer la conversation. Et toi, tu as envie de parler comme eux. Tu veux que vous parliez, vous continuez, qu'ils te rectifient peut-être ou qu'ils te disent c'est comme ça. Mais ils n'ont pas ce temps, en fait. Et c'est difficile, ça.
Ouais. Met wie spreek je Nederlands?
Ik spreek met mijn collega's. Ja. Met mijn vriendin. Ja. En soms buiten. Ja, maar niet zoveel.
En met wie spreek je buiten?
Bijvoorbeeld winkels. Soms in de metro, bus. Ja, als ik koop ticket.
Welkom bij het podcastkanaal NT2 in Brussel, aflevering 2. In de vorige aflevering hoorden jullie Jan Strijbol spreken over de willingness to communicate. Wat zorgt ervoor dat cursisten bereid zijn om te communiceren in het Nederlands? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Als lesgever kunnen we die bereidheid versterken, niet alleen door enkel de communicatieve competentie te verhogen, maar ook door in te spelen op andere variabelen. In het leerlabo dat hierop volgde, daagden we een groep NT2-docenten uit om met de suggesties van Jan Strijbol aan de slag te gaan in hun klas. Ik sprak met Julie Kassiers, NT2-lesgever bij C Violetas.
Op het moment een avondcursus. Dus ik heb gedacht van, oké, ik wil inzetten op small talk, op gemakkelijk een gesprek beginnen met iemand buiten de klas. En dus we hebben daar nog wat rondgewerkt. En dan had ik ook opgepikt tijdens leerlabo van dat interessant is om verschillende contexten uit te proberen. En dan heb ik formeel en informeel bekeken. En dan hebben we geoefend ook in de klas op basis van foto's. Bijvoorbeeld, je bent in de metro en je babbelt met iemand, of in de nachtwinkel, of je bent op het werk met je collega aan het koffiezetapparaat. Dat hebben we dan zo wat uitgeprobeerd. En dus dan heb ik de opdracht gegeven van, probeer dat nu zelf eens in jouw buurt of in een winkel waar je weet dat ze Nederlands spreken en zo. En dan achteraf hebben we daar zo'n beetje over gereflecteerd. Maar toen ging het vooral over van, ervaar je dat soms, dat je blokkeert als je ergens Nederlands moet spreken. En toen kwamen spontaan wel al die verhalen naar boven. Zo van, iemand zei, ja, in het gemeentehuis, dan begin ik in het Nederlands, dan daarna blokkeer ik helemaal, omdat ik niet alles begrijp. Dan iemand anders zei, ja, aan de bushalte, als ik soms sta te wachten met andere ouders op mijn kind, dan praten die met elkaar Nederlands en dan sta ik daar zo wat bij en dan voelen ze zich zo wat slecht. Hè? En dan was er nog iemand anders die zei, ja, aan de telefoon, dat gaat echt niet. En op basis van die gesprekken dacht ik van, oké, ik wil wel iets doen rond telefoneren. En dan hebben we verschillende lessen na elkaar, hebben we zo altijd het laatste kwartier hebben we zo geoefend op telefoneren. En dat was heel repetitief. En dan langzamerhand probeer ik dan zo andere situaties te bedenken. En dan mochten ze zo wat improviseren. En ik zag wel dat ze dat leuk vonden. Maar ook het feit dat we daarover praten. Hoe is dat om buiten de klas Nederlands te spreken? Dat ze daar ook dan zich bewuster van waren. En dat ze dan ook meer gingen proberen precies. He, ze werden ergens gestimuleerd of ze kregen misschien iets meer zelfvertrouwen. Dus dan op het einde van die module, dan zei iemand van, ja, ik heb een job gevonden als receptionist. En die moest dus in het Nederlands telefoontjes ontvangen en beantwoorden. En hij kon dat nog niet zo goed, want zijn Nederlands was nog niet zo goed. Maar hij zocht wel die zinnetjes op dat hij wou gebruiken. En met die zinnetjes voor hem kon hij die gesprekken voeren. Dus ja, dat was wel voor hem een succeservaring. En die vrouw ook daar aan het gemeentehuis, die heeft het toch opnieuw ook geprobeerd. En die zei zo van, ja, ik heb in het Nederlands gesproken in het gemeentehuis. Ja, dus dat was wel tof. Ja, ik heb zo het gevoel, door erover te praten, dat voor hen de stap kleiner was. Ik heb ooit zelf een workshop gevolgd over samen lezen. En op een bepaald moment moesten wij Duits spreken. Maar dus ik heb geen Duits meer gesproken sinds secundair. En ik heb ook niet zoveel Duits gehad, dus ik kan dat echt niet goed. En bij mij was dat, ik kon geen woord uitbrengen. Ik kon niet spreken. Dus ik snap wel zo van, in sommige situaties, dat echt verschrikkelijk moet zijn.
Ja. Ja. Door expliciet te reflecteren over motivatie en connectie met het Nederlands, maak je je cursisten bewuster van hun mogelijkheden, van die motivatie en van die connectie, zodat ze meer sociale situaties opzoeken.
Met die telefoongesprekken had ik in mijn hoofd dat ze dan op het einde naar mijn moeder moesten bellen, die in Spanje woonde. En dat is uiteindelijk niet gelukt, omdat ik denk dat er een staking was of er waren een paar cursisten afwezig en dan heb ik het uitgesteld. En dan is er niet meer van gekomen. Maar ik voelde bij mezelf ook van, ah ja, dat is hier toch wel een drempel dat ik zo over moet. Ja. Dat is zo uit mijn comfortzone en ik ga dat moeten loslaten. En dan voelde ik, dat is jammer dat ik eigenlijk niet tot dat punt ben gekomen. Zo. Ja. En met die small talk, hetzelfde, dat begroeten, we hebben dat geoefend en dan in de klas altijd. En dan... En dan wist ik, hier is er een nachtwinkel van twee Afghanen en die spreken een beetje Nederlands. Mm-hmm. En dat was ook een idee van, oké, dan gaan we eens naar die nachtwinkel tijdens de les en dan doen ze daar een babbeltje met die man of zo. Of ik geef hen die opdracht, na de les passeer eens en doe een babbeltje. Want dat is wat ik altijd doe met die man. Ja. Gewoon over het weer spreken en het weekend en ja, heel... Ja. Dus... Ja, dat was een beetje wat ik toen heb uitgeprobeerd.
En hebben ze dat ook effectief gedaan?
Naar die nachtwinkel geweest? Nee, voilà. Dat was een idee, mm-hmm. Hè? En dan is er uiteindelijk ook niet van gekomen. Ze hebben wel zo in een buurt, denk ik, zo wat meer Nederlands gesproken. Maar ik heb het niet met hen samen gedaan. Ja.
En wat miste je om dan toch dat te kunnen afwerken? Allee, of om
ja.
Hoe kwam dat?
Ja, wel, ik voelde zo'n beetje bij mezelf die drempel. En soms waren het praktische dingen. Ja.
En wat is dat dan juist, die drempel?
Ja, omdat ik voelde dat ik dat misschien wat meer moet loslaten dan. Ja, en dan ook zo van, hoe gaan we dat dan doen? Als we dat dan... Ik probeer me dan voor te stellen van... Ah ja, ze gaan dan in die winkel staan, allemaal samen. Dat is ook een beetje bizar, hè? Dus eigenlijk moet het een natuurlijke situatie zijn. Ja. Maar als je dan met de hele klas in een nachtwinkel staat... en iedereen doet apart een babbeltje, dat klopt ook niet helemaal. Nee. Dus... de authentieke situatie... heb ik dan toch niet gevonden of zo. Waarin dat ik zelf het vertrouwen heb dat gepast is en dat een goede oefening is. Want als ik dat vertrouwen niet heb, dan gaan zij zeker dat vertrouwen ook niet hebben. Dus misschien was de drempel wat organisatorisch. Ja. Maar ik dacht van dat een goede tussenstap was. Maar bijvoorbeeld zo'n extramuros-activiteit naar de bibliotheek gaan en zo. Ik merk wel, als je dat doet, dan zijn ze vertrokken om zelf een abonnement te nemen. En een keer dat ze dat hebben, dan, voilà, dan gaan ze zelf gaan. Hè? Dus naar de bib zijn we geweest. En dan een keer naar het museum, het Joods museum. Maar ik wel zo van, ja, als je zo die buitenschoolse activiteiten doet, van ja, dan wordt die wereld, hè, die Nederlandstalige wereld, komt een beetje dichterbij. Hè?
Ja.
Ja. Dus in deze module was er ook vrijwilligersmarkt in het Muntpunt. En dan zijn een paar cursisten van mij daar naartoe geweest. En nu krijg ik een bericht van een van die cursisten, die heeft gisteren een sollicitatiegesprek gehad bij de VGC voor de sportdienst. En hij is aangenomen, dus elke week op woensdag gaat hij dan. Dat is fantastisch, hè?
Ja.
Ja. Dus ja, sommige cursisten grijpen echt wel die kans. Ik heb ook een andere cursus, een hele sterke. Maar zij zei van ja, zegt ze ja, praten is moeilijk. Maar ik zei van ja, je doet sport, hè, basic fit. Ik zeg, ga eens naar de Dansaarstraat. Daar zijn er misschien meer Nederlandstaligen. En dan kun je sporten in het Nederlands of zo. Het is dat ze moeten doen, hè.
Ja.
Maar we hebben ook zo'n taak over Nederlands leren. En dat is, moeten ze eerst uitwisselen van, oké, welke activiteiten kan je doen? Welke oefenkansen zijn er in Brussel? Meestal weten ze niet zoveel. Dan moeten ze dat opzoeken op de website van het Huis van het Nederlands.
Mm-hmm.
Dan uitwisselen met elkaar. Dan echt kijken van, oké, in mijn buurt, waar en wanneer is er een activiteit? Doen we iets rond de website van Patati. En dan moeten ze een profiel schrijven.
Ja.
Op papier, nog niet op de website. Dat is dan de volgende stap, als ze dat willen. Dus eigenlijk is alles klaar om dan de stap te zetten.
Ja.
Hè? En dan zeggen ze... Ja, maar... Ja, zo van... Mijn man wil niet dat ik zo met andere mannen schrijf of zo. Van die dingen. Maar ja, sommigen doen het wel, hè. Dus eigenlijk voor iedereen is er wel iets, maar je moet zo het juiste vinden.
Ja.
Hè?
Ja.
En dan zijn ze vertrokken, hè? Zoals die ene met de VGC.
Ja.
Ja. Maar dat is waar, ik moet dat nog meer benadrukken. Van kijk, als je wil Nederlands leren, dan is de klas niet genoeg. Hè? Want dat doen ze echt heel goed in de klas, dat hard werken.
Ja.
Maar dan misschien buiten de klas is dat echt zo... Oké, ik stap in mijn andere leven. Ja. En dan is dat uitgeschakeld, hè? Want het is die verbinding die nodig is tussen die twee. Hè?
Een verbinding maken met de Nederlandstalige buitenwereld. En het is net die verbinding die mijn collega Nele de Zutter zo belangrijk vindt in wat ze doet. Ze ondersteunt namelijk organisaties en vrijwilligers van conversatieactiviteiten.
Ja, dat is echt, dat ik wil Frans oefenen. Zelfs ik vind dat moeilijk om dat te vinden. En Frans is gewoon vooral de taal die gesproken wordt in Brussel. Dus ja, het Nederlands is minder gesproken, dus dat is nog veel moeilijker om dat te vinden. Ja, dan is het aanbod die op de website www.nederlandsoefenenbrussel.be. Vooral een belangrijke schakel daarin, omdat we daar net proberen zoveel mogelijk spontane settings te creëren om het Nederlands te oefenen. De mensen kunnen ook Nederlands oefenen aan de hand van dans, film, ook via vrijwilligerswerk, gezelschapsspelen. Dus er is eigenlijk wel een groot aanbod om Nederlands te oefenen. En dat kan je allemaal vinden op de Nederlands Oefenen in Brussel.be. En ook de Facebookpagina, die wekelijks een tweetal tips geeft om je Nederlands te oefenen. Dus eigenlijk nu, op dit moment, zijn er nog nooit iets zoveel geweest. Dus dat groeit eigenlijk alleen maar. Wat dat positief is. En ook altijd maar gevarieerder wordt. Dus naast... De conversatietafels starten in principe vanaf 1.2 afgerond. Maar nu kunnen de mensen eigenlijk vanaf dat ze in de les zitten, of ze kunnen gewoon onmiddellijk beginnen. Wat dat vroeger eigenlijk niet het geval was. Dus dat is ook een zeer groot pluspunt.
Hoe zorgen jullie ervoor dat die drempel laag ligt?
Dus de leerkrachten zijn eigenlijk de doorverwijzers. En dus wij hopen dat elke leerkracht dus eigenlijk de website www.nederlandsoefenenbrussel.be bekend maakt in hun klas. Voor mij is dat is het belangrijkste platform. En dat is eigenlijk een vertrekpunt En dat zou eigenlijk moeten logisch zijn dat elke Brusselaar die rond het Nederlands wilt werken en iets wil doen, dat hij de automatische reflex heeft om naar die website te gaan. Dus wij proberen vooral dat aanbod bekend te maken bij de leerkrachten.
Kunt je in het kort vertellen wat het meest ideale klimaat is?
Om een taal te oefenen?
Creëren om voor een anderstalige in het Nederlands te zijn.
Zon. Zon en warmte.
Een ander soort klimaat.
Ja, gesprekpartners die lachen, die humoristisch zijn, die de duizend fouten die je maakt helemaal geen probleem vinden. Ze geven jou vooral zeer veel appreciatie voor al je inspanningen die je al gedaan hebt. Ze hebben ook zin om met jou activiteiten te gaan doen in het Nederlands. Ze zijn zelf ook enthousiast over de Nederlandse taal zelf. Hè. Dus ze hebben het over Nederlandstalige zangers en cultuur. Die zijn zelfs ook cultuur, hè, fier op hun cultuur. Dus ze willen dat ook meegeven aan diegene die Nederlands wil oefenen. Dus ja, open houding, geïnteresseerd zijn. Ja, en veel humor. Dat denk ik is toch wel... ja. En natuurlijk ook duidelijk Nederlands. Hè, want sappig West-Vlaams is boeiend. Hè? En ook het Limburgs en het Antwerps. Maar ja, hè, dus op school is toch een ander Nederlands. Dus een beetje een duidelijk Nederlands is toch wel ook aangenaam.
De taal in de klas komt niet altijd overeen met de taal buiten de klas. Spreektaal klinkt anders en je cursisten moeten hiermee vertrouwd geraken. Sophie Beginnen van Goesting in Taal maakt hier haar core business van.
Dag Sophie.
Ah, hallo. Hoi, daar liep iets fout, maar ik weet niet goed wat precies.
Hoe gaat het?
Ja, alles goed. ik weet niet of ik dat vermeld heb in mijn mail. Ik ben... redelijk hoogzwanger, dus ik zit hier over mijn dikke buik. Ik geef ondertussen al 9 jaar Nederlands aan anderstaligen, vooral in bedrijfscontext, dus mensen die Nederlands nodig hebben voor hun werk specifiek. En daarnaast ben ik ook de persoon achter Goesting in Taal. En Goesting in Taal is een initiatief waarmee we spreektaal, dus informele spreektaal, ook toegankelijk willen maken voor mensen die Nederlands leren in België. Dus dat zij ook die informele taal kunnen ontdekken en beter begrijpen.
Ja. Oké. Okay. En wat is het belang? Waarom moeten lesgevers spreektaal introduceren in de klas?
Er zijn verschillende redenen. De meest voor de hand liggende, denk ik, is dat wij als leerkracht toch onze cursisten willen voorbereiden op... het echte leven en de echte wereld daarbuiten, buiten de klas. Waar zij echt geconfronteerd worden met heel ander Nederlands soms. Met informele taal, met dialect enzovoort. Dus ja, de eerste reden is gewoon om hen te helpen om de Vlamingen rond hen beter te begrijpen. Dus dat is de meest logische reden. Maar er zijn veel andere redenen ook. Ja, die informele taal is echt een taal waarmee je een connectie kan maken met andere mensen. Je gaat direct positieve reacties krijgen als je zo een paar formuletjes kent of woordjes zoals amai of hey, hoe is het, ça va. De mensen gaan je direct heel anders zien. Ze gaan denken van, oké, dat is iemand die het Nederlands niet alleen uit een boekje kent, maar ook de taal van op straat. En ja, mensen gaan direct een veel authentiekere relatie kunnen opbouwen via die taal, al zijn het maar een paar woordjes, een paar elementjes van die informele taal.
Ja.
Dus dat is een belangrijke tweede reden. Ten derde, ik denk, als we ook vanuit onszelf denken, als je een andere taal leert, is het ook gewoon tof. Mensen willen vaak leren om te vloeken of zo. Dat is omdat die informele taal, daar zit een fun factor in. Hè. Dat is gewoon ja, plezant. Dat is dingen waarmee we onszelf ook kunnen uitdrukken op een authentieke manier. En ja, als laatste denk ik dat we ook echt door die taal aan bod te brengen in de klas, dat we de kloof tussen de klas en de buitenwereld verkleinen. En ja, je gaat een soort wisselwerking op gang brengen. Hè, dat je echt hen het gevoel geeft van, ah ja, wat ik hoor in de les, dat hoor ik ook buiten de les. Mm-hmm. En dat ze ook het gevoel hebben van, wat ik buiten de les hoor, daarmee kan ik ook terecht in de les. Van, ah, ik heb iets gehoord, dat is alles. Wat betekent dat? Ah, dat is alles. Oké. Okay. Dus dat je veel meer die dynamiek op gang gaat brengen van, dat de les en de buitenwereld elkaar kunnen voeden eigenlijk. Dus dat zijn de voornaamste redenen, denk ik.
Ja. De leerders die Nederlands leren, willen er ook gewoon bij horen. En daar hoort dan meer die spreektaal bij, hè?
Ja, natuurlijk, want als je het niet gaat aanbieden, eigenlijk ga je dan als leerkracht al een soort bijdrage leveren aan een beetje de uitsluiting zelfs, hè, van je cursisten. Want het is de taal die de meeste mensen spreken in de meeste informele situaties. Dus als ze daar nooit kennis mee maken, dan hebben wij als leerkracht misschien nog een extra barrière opgeworpen eigenlijk. En dat is zeker het laatste wat we willen doen.
Ja.
Dus ja, voilà, inderdaad erbij horen. Hè.
En vanaf welk niveau beginnen we daar best aan?
Sowieso voor sommige dingen vanaf het begin. Zelfs vanaf les 1. Dingen zoals begroetingen, dat je niet alleen aanleert van hallo, hoe gaat het, goed met jou? Maar ook dingen zoals hey, hoe is het, ça va? Dat zijn dingen die je vanaf het begin kan meegeven. Kleine woordjes enzovoort. Dat kan je echt vanaf het begin doen. Sommige dingen zijn natuurlijk logisch om er een beetje langer mee te wachten. Bijvoorbeeld je en jij en hoe dat allemaal werkt. Dat is iets wat ik meestal bewaar tot hogere A2's of B1 niveau. Omdat het anders gewoon te verwarrend is om die twee systemen parallel te leren, echt in detail.
Mm-hmm.
Het is ook meer een soort reflex om het erbij te vermelden soms. Het is niet iets dat je per definitie altijd heel expliciet moet aanleren, maar gewoon als ze een nieuw woord leren, zoals de verwarming, eventjes terloops vermelden van, ah ja, maar we zeggen ook vaak de chauffage. Of gewoon tussen activiteiten door. Bijvoorbeeld, ik ben een heel onhandig persoon soms. Als ik dan ergens tegenloop, ik zeg, ah Sophie, het kop niet afbreken of zet het kot weer al aan het afbreken of zo.
Ja.
Dat ze dat gewoon ook jou als authentieke persoon eventjes kunnen zien. Zo in niet in uw leraarrol, laat ons zeggen. Of ach, Sophie, kieken of zo. Dat zijn ook kleine dingen die ze dan kunnen oppikken. En vertrouwd mee kunnen worden op een indirecte manier. Dingen zoals zeide jij bijvoorbeeld of zeide jij, het is echt super belangrijk om dat uit te leggen wat dat is, want soms heb ik studenten die een heel hoog niveau hebben, die dan bij mij in de les komen en dan pas op een B2, zelfs C1 niveau pas doorhebben van oké, dat betekent ben jij, ik hoor dat nu al jaren en niemand heeft mij ooit uitgelegd wat dat betekent. Allee, dat is ongelooflijk eigenlijk, hè, dat je zo lang daarmee rondloopt. Dus voilà, vanaf het begin, maar niet alles vanaf het begin en niet altijd expliciet. Het kan ook op een impliciete manier verweven zijn in de lessen. Dat is eigenlijk de dubbele aanpak, denk ik.
Ja. En nog een laatste vraag. Zou jij aan Nederlandstaligen, die met anderstaligen spreken... Zou je die aanraden om op een andere manier te spreken?
Dat is een heel belangrijke vraag, denk ik. En ik denk dat er twee antwoorden op zijn. Sowieso is het belangrijk dat wij als native speaker dat wij ons gaan aanpassen. Als we zien dat iemand problemen heeft om ons te begrijpen, moeten wij simpeler spreken, moeten wij het in eenvoudigere woorden zeggen... Moeten wij desnoods het met handen en voeten uitleggen, met lichaamstaal en expressie. Maar dat neemt niet weg dat het ook leuk is om de anderstaligen ook wel te laten kennismaken met reële taal. En pas als je ziet dat ze het niet begrijpen, uit te leggen, maar dat betekent eigenlijk dit. En ook dat plezier te tonen, dat wij het toch allemaal een beetje ervaren, hè, in zo die typische uitdrukkingen en die typische woorden. Mm-hmm. En hen ook mee te nemen daarin, in dat enthousiasme. Dus het is een beetje dubbel, denk ik. Je moet, het mag geen vorm of geen middel tot uitsluiting worden. Ik spreek alleen maar dialect en ze moeten mij maar begrijpen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Maar aan de andere kant, ik spreek alleen maar standaard taal, want zo help ik hen, is ook niet helemaal waar, hè, want... Daardoor missen ze ook een soort authentiek, een authentiek taalbad, eigenlijk.
C'est quoi ton mot favori en Nederlands?
Ja, my favorite word in Nederland is warwonier. That's my favorite word in Nederland.
Oké,
warwonier. Thank you too.
Ja.
En wat is je favoriete woord in het Nederlands?
Ik graag. Ook ik hou, bijvoorbeeld ik kan zeggen van mijn vriendin, ik hou van je.
Oké.
Okay. Ja. Goed.
Bedankt om te luisteren naar de tweede aflevering van NT2 in Brussel. Deze podcast is gemaakt door mezelf, Christine Mertes, in opdracht van het Huis van het Nederlands Brussel. Blijf op de hoogte van al onze activiteiten en materiaal via onze nieuwsbrief, onze lesgeverspagina op de website van het huis of onze Facebookgroep NT2 Lesgevers in Brussel.